Goedemorgen, broeders en zusters. Shalom. Ik wil u nog hartelijk bedanken. U denkt, waarvoor gaat hij mij bedanken? Nou, een tijdje geleden kregen wij een mooie gift vanuit jullie als gemeente voor het werk in Israël. En daarvoor wil ik u ook persoonlijk vanaf deze kant bedanken. Dat was een gift gericht voor het werk in Israël. En dat hebben wij besteed voor het openen van een tweede Messiaanse koffiehuis in Haifa. We hadden vorig jaar, of eigenlijk 2 jaar geleden, al een eerste koffiehuis geopend in samenwerking met de andere Messiaanse organisatie in Israël, Jews for Jesus. En het is een bijzondere plek in Tel Aviv, waar op een hele drukke locatie, een drukke straat, Rothschild Avenue, een koffiehuis is geopend in handen van Messiaanse gelovigen. En het is bijzonder om te zien hoe het evangelie daar uitgaat. Uitgaat richting het Joodse volk, maar ook richting de Arabieren. En nu zijn we dus een tweede locatie aan het openen in Haifa. Dat ligt net wat noordelijker, boven Tel Aviv. En er wordt momenteel hard geklust door onze werkers Gabriel en Abigail. En het is de bedoeling dat in januari ook deze tweede locatie open gaat. En dat Jood en Arabier daar kan komen voor een kopje koffie, voor een luisterend oor. Maar bovenal ook om het evangelie te horen en een Bijbel mee te nemen naar huis. En het is geweldig hoeveel Bijbels daar vanuit ook weer verspreid worden. En hoe ook mensen uitgenodigd worden ook weer om naar de lokale Messiaanse gemeente te komen. En dit zijn geweldige plekken waar het evangelie uitgaat, wat zo enorm hard nodig is in Israël. Ja, ik wil u en jou vanmorgen meenemen naar Genesis 15. Genesis 15, waar we kunnen lezen over een heel bijzonder verbond wat de Heere sloot met Abraham. Een paar hoofdstukken daarvoor, hè, in Genesis 12, daar kunnen we lezen over de roeping van Abraham. En daar ontvangt hij een zevenvoudige belofte van de Heere, waaronder een groot nageslacht, een land wat aan hem is beloofd. En dan hier in Genesis 15 wordt zijn roeping en de belofte die de Heere had gegeven in Genesis 12, die worden bevestigd door een heel bijzonder verbond wat de Heere met Abraham sloot. Laten we eerst met elkaar dat gedeelte lezen. Genesis 15. En we zullen vanmorgen wat bladeren door de Bijbel. Want het is heel belangrijk om vanuit het Nieuwe Testament ook weer een aantal schriftplaatsen te benaderen, met een geloofsbril daarnaar te kijken. Maar laten we eerst met elkaar Genesis 15 lezen. En ik lees vanuit de herziene Statenvertaling. En dan staat het volgende. Na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. En hij zei, wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. En toen zei Abraham, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, deze Eliezer uit Damascus, zal zijn. Verder zei Abraham, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn. Maar iemand uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Verder zei hij tegen hem, ik ben de Heere die u uit Ur van de Chaldeeën geleid hebt om dit land te geven, om het in bezit te nemen. Hij zei, Heere, Heere, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? Hij zei tegen hem, haal voor mij een 3-jarige jonge koe, een 3-jarige geit, een 3-jarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde al deze dieren voor hem, deelde ze doormidden en legde de stukken tegenover elkaar. De vogels deelde hij echter niet. Er kwamen roofvogels om de kadavers af, maar Abraham die joeg die weg. En het gebeurde toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abram viel. En zie, een grote, schrikwekkende duisternis viel op hem. Toen zei God tegen Abram: weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vaderen heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal niet terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. En zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen de stukken doorging. En op die dag sloot de Heer een verbond met Abram en zei: aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Van de rivier van Egypte af, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, de Kenieten, de Kenizieten, de Kadamonieten, de Hethieten, de Ferizieten, de Refaïten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Gerazieten en de Jebusieten. Ik hoop dat ik het allemaal goed heb uitgesproken. Ja, broeders en zusters, als we een bladzijde terugslaan, dan lezen we, hè, in hoofdstuk 15 begint het met de woorden na deze dingen. En dat betekent, hè, dat daar een geschiedenis aan vooraf gaat. En dat, ja, vinden we logisch natuurlijk in Genesis 14. Hè, wat lezen we daar? Nou, daar vinden we die geschiedenis dat Lot, de neef van Abram, gevangen wordt genomen door Kedorlaomer. U kent ongetwijfeld die geschiedenis, hè? Kedorlaomer die met andere koningen optrok. Waarschijnlijk kwamen zij uit het gebied van Babel en zij trokken naar Kanaan en ja, ze gingen daar de boel plunderen en dan nemen ze de neef van Abram, Lot, mee. En Abram die gaat er dan achteraan om zijn neef Lot te redden. Hij verslaat deze Kedorlaomer en dan keert hij weer terug naar huis. En dan komt die koning van Sodom, die komt hem dan tegemoet en die wil dan al die bezittingen aan Abram geven. En dan lezen we in hoofdstuk 14 vers 22 het volgende, dan staat er: maar Abram zei tegen de koning van Sodom: ik zweer bij de Heere, God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, dat ik niets van de draad tot de schoenriem toe, ja, niets van alles wat van u is zal nemen, zodat u niet kunt zeggen, ik heb Abram rijk gemaakt. Dus wat we zien is dat Abram, ja, die bezittingen van deze koning resoluut afwijst. Hij hoefde daar niks van te hebben. En Abram die had in die zin niet echt vrienden gemaakt. Hij had aan de ene kant die Kedorlaomer verslagen en die koningen die waren opgetrokken. En aan de andere kant had hij, ja, die koning van Sodom had hij eigenlijk afgewezen. En ja, je kunt je zo voorstellen dat Abram hem ook een beetje kneep, dat hij bevreesd raakte van, ja, wacht eventjes, wat als hij zich nu allemaal tegen mij gaan keren, wat gebeurt er dan? En dat blijkt ook wel uit dat eerste vers van Genesis 15, want de Heere die ziet dat, die komt Abram tegemoet. En het eerste wat hij tegen Abram zegt is: Abram, wees niet bevreesd. Ik ben voor jou een schild, uw loon zeer groot. Nou, broeders en zusters, ook wij kunnen van tijd tot tijd bevreesd raken als wij niet meegaan in de dingen van deze wereld. Als wij keuzes maken die haaks staan op wat de wereld vindt. We hadden voor de dienst nog even zo'n gesprek en mijn kinderen zitten op een christelijke school, school met een christelijke identiteit. En er is nu wat discussie over de bibliotheek gaande. Want in de bibliotheek staan ook allemaal boeken, ja, die je liever niet in de bibliotheek ziet, met hekserij en toverij en noem maar op. En dan is daar discussie over, ook onder christenen, van, ah, doe nou niet zo moeilijk en noem maar op. En broeders en zusters, als je daarin een standpunt maakt en je zegt dat je daarin niet wil meegaan en dat je gelooft dat dat niet goed is en dat dat geen goede uitwerking heeft op de kinderen, ja, dan sta je haaks op wat de wereld vindt en dan ontstaat er discussie. Maar als je weet dat je daar in de weg van de Heere bewandelt, dat je de dingen in afhankelijkheid van Hem doet, dan mogen ook in de keuzes die we maken, die soms haak staan op wat de wereld vindt, dan mogen we ook weten dat we daar niet bevreesd voor hoeven te zijn. Dat de Heere daarin is. Abraham, hij had juist gehandeld en de Heere, hij kwam hem tegemoet in een visioen. Hij was voor Abraham een schild. Hij had hem die overwinning op Kedeloomer gegeven. En mocht het zo zijn dat ze zich uiteindelijk allemaal tegen Abraham zouden keren, dan was hij hun zijn schild. En dat niet alleen, de Heer, hij was ook Abrahams loon. Hij voorzag in wat Abraham nodig had. En Abraham die kreeg hier een prachtig aanbod van allerlei rijkdommen van deze koning van Sodom. En Abraham had ook kunnen denken van, nou ja, ik heb toch die koning van Sodom maar eventjes verslagen. Dus ja, ik heb wel recht op al die bezittingen. En Abraham die maakte hier een hele goede keuze. Hij was niet afhankelijk van de koning van Sodom. Hij was niet afhankelijk van de goodwill van de koning van Sodom. En laat dat vanmorgen ook een les voor ons zijn, dat wij nooit afhankelijk zijn van wat de wereld ons aan rijkdommen allemaal te bieden heeft. Laten we nooit een knieval daarvoor maken, hoe verleidelijk dat ook soms kan zijn. Helemaal als je merkt dat de intenties niet zuiver zijn. Er is er één van wie we afhankelijk zijn, en dat is de Heere. Nou, ditzelfde principe dat de Heere Abrahams schild en Abrahams loon is, dat zien we later ook weer terug in het verbond wat God met Israël als volk sluit. De Heere was hun loon, de Heere was hun schild. Hij beschermde Israël van haar vijanden. Hij was hun loon, hij voorzag in wat Israël nodig had. En als je daar verder in verdiept, ook in die zegen- en vloekprincipe, ja, dan kun je ook lezen dat de Heer hun schatkamers vulde, dat de Heer zorgde dat er op tijd goede oogst zou zijn van het land, dat het tot bloei zou komen. De Heer, hij was hun loon. Hij voorzag in wat Israël nodig had. Hij was hun schild. En wat hij van Israël verlangde, was maar één ding, en dat is dat ze trouw zouden blijven aan de Heer, trouw zouden blijven aan het verbond. Natuurlijk, deze principes kunnen we allemaal niet één op één van toepassing brengen, want dit is gesloten onder het verbond, het oude verbond met Israël, waar je inderdaad de rechtstreekse zegen en vloeken ziet. Maar in geestelijke zin wil de Heer ook ons schild zijn, ook ons loon. En dat is een heerlijke wetenschap, te weten dat de Heer er in alle omstandigheden van het leven bij is. Dat we bij Hem mogen schuilen. Dat Hij ons ziet, dat Hij voorziet in wat wij nodig hebben. Zoals Psalm 68 ook prachtig het zo verwoord, geprezen zei de Heere, dag aan dag draagt Hij ons. Hij draagt ons. Hij is erbij. En de Heere, Hij is ook ons schild. En toen ik daar zo verder over nadacht, toen dacht ik automatisch ook aan die geestelijke wapenrusting. Waarover we kunnen lezen in Efeze 6. Waar we als gelovigen niet een strijd te voeren hebben hier op aarde, maar een strijd juist te voeren hebben in de hemelse gewesten. De Heere, Hij is ons schild. En als het gaat om geestelijke strijd, dan moeten we ook zelf niet die strijd gaan voeren en onze eigen wapens gaan hanteren door bijvoorbeeld heel gedisciplineerd te leven en te strijden. En begrijp je niet verkeerd, een stukje discipline is helemaal niet verkeerd. Maar vroeg of laat val je. We moeten de geestelijke wapenrusting van de Heere hanteren. En als we het hebben over Efeze 6, dan staat het schild symbool voor het geloof. En we zullen vanmorgen zien dat dat geloof ook heel kenmerkend is voor het leven van Abraham. Dat hij iedere keer handelde vanuit het geloof. En iedere keer als er een misstap was in zijn leven, dan ging hij weer terug naar de Heere. En wilde hij weer wandelen vanuit dat geloof, vanuit dit diepe vertrouwen op de Heere. En dan komt, als we teruggaan naar Genesis 15, Abraham met een probleem. Want ja, de Heere die had in Genesis 12 tegen hem gezegd dat er uit hem een groot nageslacht zou voortkomen. Maar broeders en zusters, als je het hoofdstuk daarvoor leest, Genesis 11, dan kunnen we lezen dat Sarai van nature onvruchtbaar was. We lezen in Genesis 11, vers 30, Sarai nu was onvruchtbaar, zij had geen kind. Dus dat lezen we in Genesis 11 en dan in Genesis 12, dan geeft de Heere Abraham een geweldige belofte dat er uit hem een groot volk zou voortkomen. Naar de mens gesproken had God Abraham dus een onmogelijke belofte gegeven, toch of niet? Ja. En niet alleen was Sarai onvruchtbaar. In Genesis 15 was Abraham op een gegeven moment op een leeftijd van 80 jaar. Nou, ik sprak vanochtend even broeder Ab. Die is begin 80, hè. En nou was dat een andere tijd, hoor, die tijd. Dat moet u wel goed begrijpen. Maar ook voor Abraham begonnen de jaren langzaam maar zeker wel te tellen. En Abraham die worstelt hier in Genesis 15 daarmee. De twijfel die slaat toe. Hoe moet dat nou? Want God had mij die belofte toch gegeven. Zou zijn knecht Eliezer dan het overnemen? Zou hij dan de erfgenaam zijn zoals in die tijd ook gebruikelijk was? En dan blijft de Heere, die blijft vasthouden aan de belofte die hij hem had gegeven in Genesis 12. En dat lezen we ook in vers 4 van Genesis 15. Maar zie het woord van de Heere die kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn. Maar iemand uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. En toen leidde hij hem naar buiten en zei, toch kijk naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Nou, broers en zusters, ik kan mij nog goed herinneren, tijdens een van de reizen die ik heb gemaakt naar Israël, dat ik samen met mijn collega op een gegeven moment belandde in de Negev-woestijn, in een camel range. En we kwamen daar 's avonds aan en ik weet nog dat we ruim een uur naar de sterrenhemel hebben gekeken. Zo talrijk, al die sterren, al die formaten, zoveel sterren, je kunt ze onmogelijk tellen. Kunnen wij ons bijna geen voorstelling van maken als wij hier 's avonds naar boven kijken. Maar als je in die woestijn bent, dan zie je, wauw, wat een enorme rijkdom aan sterren. En dan te bedenken, broeders en zusters, dat de Heere God al die sterren kent. Dat hij ze bij name kent, dat hij precies weet hoeveel er zijn. Zoals we ook lezen in Psalm 147. Hij telt het aantal sterren, hij noemt ze alle bij hun naam. Bijzonder, hè? Wat een enorm groot God hebben wij te maken. Wat een enorme, bijzondere belofte krijgt Abraham hier opnieuw. Dat zo talrijk ja, zijn nageslacht zal zijn als het aantal sterren. En let op wat er dan staat. Vers 6. En hij geloofde in de Heere. En die rekende hem dat tot gerechtigheid. Broeders en zusters, hier in de Bijbel wordt voor de eerste keer hier in Genesis 15 gesproken over de gerechtigheid door het geloof. En het is misschien wel een van de belangrijkste uitspraken in de Bijbel. Want zonder deze uitspraak hier in Genesis 15 had Paulus niet de Romeinenbrief kunnen schrijven. Had hij niet een brief aan de gelaten kunnen schrijven. En daarom dat het ook heel goed is om dat goddelijk commentaar vanuit Romeinen 4 er eens bij te pakken. Laten we dat eens opzoeken. En ik zou zeggen, hou een kaartje er daar ook bij, want we gaan vanuit Romeinen 4... een aantal versen lezen, maar we komen daar ook nog wel op terug een aantal keren. Dus hou uw vinger of een kaartje of iets erbij. Romeinen 4. Het goddelijk commentaar op Genesis 15. En dat vers waarover het gaat, dat vinden we allereerst in vers 3. Laten we dat met elkaar lezen. Romeinen 4, vers 3, waar Paulus schrijft: want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Voordat we verder gaan, allereerst deze vraag, broeders en zusters. Waarom werd Abrahams geloof pas in Genesis 15 gerekend tot gerechtigheid? Ik bedoel, had Abraham daarvoor dan geen geloof laten zien? Nou, dat kunnen we niet zeggen, toch? Of wel? Want toen de Heere hem die opdracht gaf om zijn familie, zijn land te verlaten en te gaan naar een land dat God hem zou wijzen, nou, daarvan uit spreekt toch wel geloof. Ik bedoel, hij is gegaan, toch? Dus daarvoor heeft hij in zijn leven al geloof laten zien, toch? En dat is ook, broeders en zusters, wat we lezen in Hebreeën 11, vers 8, waar staat: door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Nou, daar spreekt wel geloof uit, toch of niet? Ja. En we hadden het net over die geschiedenis met Kedorlaomer, maar je moet nogal handelen uit geloof om even die koningen achterna te gaan en die te verslaan, toch of niet? Dus wat blijkt, Abraham heeft al veel eerder geloof laten zien. Nou, waarom wordt nu pas zijn geloof gerekend tot gerechtigheid? Nou, broeders en zusters, de sleutel is dit, namelijk dat zijn geloof, en let op wat ik zeg, is verbonden aan opstanding. Die herhaal ik nog een keer. Zijn geloof in Genesis 15 is verbonden aan opstanding. Ik hoor iemand zeggen: ja, maar Chris, het is leuk dat je dit zegt, maar ik lees helemaal niks over opstanding in Genesis 15, dus... Ja, wat bedoel je nou? Nou, broeders en zusters, daarvoor is het zo belangrijk dat we vanuit die geloofsbril, vanuit Romeinen 4, nog een keer gaan kijken naar Genesis 15. Want wat lezen we in Romeinen 4, vers 17? Daar zien we dat het verbonden wordt aan opstanding. Leest u met me mee. Vers 17, Romeinen 4, daar staat: ik heb u, dat is Abraham, tot een vader van veel volken gemaakt. En dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof zij er waren. Dus let op wat hier staat. Waarin heeft hij geloofd? Hij heeft geloofd in de God die doden levend maakt, dood en levend. En de dingen die niet zijn roept alsof zij er waren. Nou, broers en zusters, in Genesis 15 was Isaac er nog niet. En toch riep de Heere alsof Isaac er al wel was. Nogmaals, de moederschoot van Sarai was onvruchtbaar. Haar moederschoot was dood. Toch of niet? Ja. En er kon naar de mens gesproken in die moederschoot van Sarai geen leven groeien. Toch of niet? Ja. En toch zei de Heere Abraham: luister, ik ga jouw nageslacht maken zoals het aantal sterren aan de hemel. En Abraham geloofde. Ja. Hij geloofde God. Ja, en wat voor God geloofde hij? Hij geloofde in feite in de God die doden levend maakt. En dan gaat het verder in Romeinen 4, laten we verder lezen vanaf vers 18. En hij heeft tegen alles ingehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was: zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. En daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. En hier in deze verse zien we in feite dat Abraham geloofde in opstanding. En hier in Romeinen 4, daar wordt ook verwezen naar verderop, in zijn leven van Abraham. En laten we daar heel even met elkaar gaan kijken. Dus je hebt allereerst Genesis 15. Hij geloofde dat God bij machte was dat er uit hem een groot nageslacht zou voortkomen, ondanks de verstorven moederschoot van Sarai. Abraham geloofde in de God die daarin leven kon brengen. Hij geloofde in opstanding. Maar dan gebeurt er wat in zijn leven. En dan komen we in Genesis 16 terecht. En daar blijkt eigenlijk maar weinig, van dat rotsvaste vertrouwen wat Abraham in Genesis 15 heeft, blijkt er eigenlijk maar weinig terecht te komen. Want wat zien we in Genesis 16? Dat hij zelf stappen gaat ondernemen door gemeenschap te hebben met de slavin van Sara, namelijk Hagar. En we moeten bedenken dat Genesis 16 niet een paar weken later was, maar dat daar weer jaren tussen zat. En eigenlijk blijft er van dat geloof van Abraham, wat hij heeft in Genesis 15, blijft daar weinig meer van over, zo lijkt het. Let op wat ik nu zeg, in Genesis 15 handelt Abraham naar de geest. Hij houdt vast aan de belofte. In Genesis 16 handelt hij naar het vlees. Ja. En die zoon naar het vlees werd ook geboren, zoals de Bijbel hem noemt, in Ismaël, Galaten 4 vers 23. En we weten dat dat heeft geleid tot heel veel spanningen in het huis van Abraham. Tussen Hagar en Sara. Tussen Isaac en Ismaël. En als je kijkt naar het huidige Midden-Oosten-conflict, dan zijn het in feite broedervolken. Maar in dat huis leidt het tot heel veel spanningen. En dat is het zo bijzonder, want die zoon Ismaël die komt, maar God houdt ook vast aan zijn belofte. Hij is trouw, hij is een waarmaker van zijn woord. En dan lezen we in het hoofdstuk daarna dat die zoon van de belofte Isaac uiteindelijk ook geboren wordt. Dus het bijzondere in het leven van Abraham is dat ondanks deze misstap, dat de Heere trouw blijft aan zijn belofte. En dat als je het leven van Abraham bestudeert, dat uiteindelijk dat rotsvaste vertrouwen wat hij had, uiteindelijk ook weer terugkomt. Toch of niet? En dan kom je terecht in Genesis 22. Ja. Waar hij de opdracht krijgt om zijn enige geboren zoon van de beloften te offeren. Een onmogelijke vraag die de Heere, opnieuw stelt aan Abraham, je eigen enige geboren zoon offeren. Maar weet u, dan lezen we in Hebreeën 11 vers 18, dat Abraham overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. Ja, dat is bijzonder, hè? Dus toen Abraham klaar stond met dat mes om zijn eigen zoon te offeren, toen had hij dat rotsvaste vertrouwen op de Heere God, dat hij bij machte was om Isaac weer terug te brengen uit de dood. Hij geloofde in opstanding. Ja. En als we het leven van Abraham bestuderen, dan zien we dat geloof, dat rotsvaste vertrouwen wat verbonden is aan opstanding, dat zien we als een rode draad in het leven van Abraham iedere keer terugkomen. In Genesis 15, maar uiteindelijk die climax in Genesis 22. En let op wat ik zeg. En dat geloof in de God die doden levend maakt, dat geloof werd Abraham gerekend tot gerechtigheid. Ja. En zo is dat ook in ons leven, broeders en zusters. Dat het geloof in de opstanding cruciaal is. Laten we dat maar eens lezen in Romeinen 4. Dan gaan we verder in vers 23. Geloof in de opstanding, dat is cruciaal. Daarmee staat of valt ons geloof. Vers 23, dan staat er, nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven, dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, namelijk aan ons, die geloven in hem, die Jezus onze Here uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtredingen is overgeleverd. Punt. Nee. En opgewekt om onze rechtvaardiging. Let op, hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Zonder opstanding kunnen wij niet gerechtvaardigd worden, broeders en zusters. Het is zo belangrijk dat we als gelovigen vasthouden aan de opstanding. Je ziet regelmatig in prediking dat men zich helemaal richt op het lijden van de Heer Jezus. Zijn afwijzing, noem maar op. Maar ons geloof valt of staat niet alleen met zijn lijden en zijn sterven, maar ook met zijn opstanding. En dat is wat Paulus ook in 1 Korinthe 15 behandelt. We gaan daar nu verder niet op in, maar daar gebruikt hij hele stevige taal. Daar zegt hij van, ja, als jullie niet geloven in de opstanding, als je daar niet aan vasthoudt, ja, dan is ons, ja, prediking is inhoudsloos. We zijn valse getuigen, zegt hij daar. Ons geloof is volledig zinloos, want wij zouden nog zijn in onze zonde. Even heel plat gezegd, dan zou het totaal geen zin hebben, broeders en zusters, dat wij hier vanmorgen bij elkaar komen. Als we dat geloof in de opstanding niet vasthouden, als we dat niet belijden, dan kunnen we net zo goed allemaal naar huis gaan. Dan heeft het allemaal niet zoveel zin. Dat is wat Paulus in feite in 1 Korinthe 15 zegt. En op die rechtvaardiging, door het geloof in de God die doden levend maakt, volgt dan dat verbond, die verbondsluiting. Laten we maar eens gaan lezen, vers 7, terug naar Genesis 15. Dan lezen we vers 7. Verder zei hij tegen hem, ik ben de Heere die u uit Ur van de Chaldeeën geleid heeft, om u dit land te geven, om het in bezit te hebben. En hij zei, Heere, Heere, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? Nou, dat maakt de Heer hem dan vervolgens duidelijk, hè, want dan zegt hij in vers 9, haal voor mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. En dan vervolgens vindt dat offer plaats en wordt dat verbond gesloten. Een belangrijke vraag is natuurlijk, wie sluit hier een verbond? Is dat Abraham? Nee, het is de Heere. Het gaat allemaal van de Heere uit. Hij geeft Abraham die opdracht, haal voor mij deze dieren. En zo is het ook bij toen Gods zoon kwam. Het ging van God uit. Hij kwam op het vastgestelde tijdstip naar deze aarde om, ja, de zonde van de wereld op zich te nemen. En Abraham die haalt de dieren, hij deelt ze door midden, die twee duiven na, en hij legt ze tegenover elkaar. En al deze dieren die spreken natuurlijk ook weer van dat grote offer van de Heer Jezus Christus. Ook daar kunnen we een aparte bijbelstudie over houden, dat ga ik nu niet doen, maar een paar dingen. Het waren jonge dieren die in de kracht van hun leven stonden. 3 jaar. En zo was het ook bij de Heer Jezus, die in de kracht van zijn leven stond, 33-jarige leeftijd, toen hij zijn leven gaf. We lezen over een geit. En later bij het volk Israël zien we dat die geit werd gebruikt voor het zondoffer. Denk aan Yom Kippur. En ook de Heer Jezus, hij is tot zonde gemaakt. Hij heeft die zonde weggedragen voor het volk, maar ook voor ons. De ram die spreekt van toewijding. Later werd die gebruikt voor de toewijding van de priesters. Ook weer een prachtig beeld van de Heer Jezus. Het getal 3. Wat enerzijds spreekt van het 3-jarige optreden van de Heer Jezus. Maar als je in de Bijbel op zoek gaat naar het getal 3, dan is dat heel vaak verbonden aan opstanding. De derde dag. Denk aan Jona, denk aan Hosea 6. En op zoveel plekken zie je dat terug. De derde dag waar dat leven komt. Dan lezen we ook over roofvogels, broeders en zusters. Wat opvalt in vers 11 is dat die roofvogels op die geslachte dieren, die kadavers afkomen, en ze proberen dat offer weg te pikken. En als je in de Bijbel op zoek gaat naar roofvogels die pikken, dan is dat altijd een negatief beeld wat je in de Bijbel zult terugkomen. Denk in de geschiedenis aan Jozef, van die schenker en die bakker die dan die droom hebben gekregen. En dan heb je die manden met brood en dan komen die vogels en die pikken het weg. En we weten dat het met het leven van die bakker niet goed afliep. Of denk aan die gelijkenis van de zaaier, waar we lezen dat een deel van het zaad langs de weg viel en de vogels aten ze op. En dan is de uitleg, zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen, maar daarna komt de duivel, die neemt dat woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden. Dus we zien in die roofvogels heel duidelijk die hand van Satan die dat offer probeert weg te pikken. Satan die wilde voorkomen dat dit verbond, dit hele belangrijke verbond wat God sloot met Abraham, maar waar ook het volk Israël op mag pleiten, dat dit verbond niet werd gesloten, dat dat offer werd weggepikt. Satan die altijd probeert te roven. Ook als het gaat om dat evangelie. Overal waar dat gezaaid, waar dat gepredikt wordt. En let op wat ik nu zeg. Helemaal als het gaat om het evangelie van de dood en opstanding van de Heer Jezus. Zie je dat Satan er altijd bij de kippen bij is om dat weg te roven. En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters. Dat als jongeren tot geloof komen. Dat we ze niet loslaten. Want Satan kan komen om het weg te roven. Natuurlijk, we zijn verborgen in Gods hand, maar het is zo belangrijk dat we ook doorgroeien in het geloof. Dat we om jong gelovigen heen staan met onze gebeden, maar dat we ze ook helpen te leiden dat woord in, zodat ze geworteld raken in dat woord. Zo enorm belangrijk. En dan is het bijzondere dat tijdens die verbondsluiting Abraham in een diepe slaap valt. Ja, en u weet ongetwijfeld, hè, bij een verbondsluiting in die tijd moesten eigenlijk beide dieren, die moesten door die doormidden gespleten dieren heen wandelen. En daarmee gaf je te kennen dat bij een afspraakschending dat die schuldige hetzelfde lot moest ondergaan als die gedode dieren. En bijzonder is, broeders en zusters, bij deze verbondsluiting dat Abraham slaapt en dat de Heere daar alleen doorheen gaat. Hoe gaat hij er doorheen? Nou, als een rokende oven en als een brandende fakkel. Als je in de Bijbel op zoek gaat daarna, dan zie je dat die rokende oven spreekt van oordeel. En die vurige fakkel die spreekt van hoop op de verlossing. De Heere die daar doorheen trok. En wat opvalt is ook dikke duisternis die op Abraham viel. We lezen in vers 12 en zie een grote schrikwekkende duisternis viel op hem. En ook in vers 13, daar lezen we dat 400 jaar dat volk onderdrukt zou worden. En dat is eigenlijk, broeders en zusters, ook voortdurend wat we in de geschiedenis van Israël zien terugkomen. Een volk wat lijdt. Je hoeft dat nu niet op te zoeken, maar als het volk dan dat beloofde land binnentrekt, dan zie je ook dat daarvoor een periode van lijden en verdrukking aan vooraf gaat. In Exodus 2 lezen we dat, hè. Nogmaals, u hoeft dat niet op te zoeken, maar daar staat er: het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. En toen hoorde God hun gekerm. En hij dacht terug aan zijn verbond met Abraham. Hij dacht terug aan Genesis 15. En dan lezen we dat de Heere zich over het volk ontfermde. Ja. Nou, nogmaals, broeders en zusters. Het volk ging eerst door een periode van verdrukking heen. Een periode van lijden, van duisternis, voordat ze uiteindelijk bevrijd werden uit Egypte en gebracht werden naar dat land Kanaan. En dat is nogmaals een rode draad die we zien in de geschiedenis van Israël. Een volk wat die duisternis keer op keer feest. Een volk wat door de eeuwen heen zo enorm heeft geleden tot op de dag van vandaag. Denk in dit verband ook aan de Holocaust, waar het volk te maken kreeg inderdaad met een schrikwekkende duisternis, met ontzagwekkend lijden, broeders en zusters. En wat zien we? 3 jaar later wordt de staat Israël opgericht. En zien we dat een deel van het volk is teruggekeerd in het land. En let op wat ik nu zeg. Want die droom van vrede en rust, die de grondlegger van het sionisme had, Theodor Herzl, een van de belangrijke voortrekkers van het sionisme, die vrede en rust waar hij van droomde, die is uiteindelijk nooit gekomen, toch of wel? Herzl die dacht, als we een eigen staat hebben, dan zal dat het antwoord zijn op het wereldwijde antisemitisme. Als we maar een plek hebben waar we als Joden kunnen wonen, dan hebben we een antwoord voor het antisemitisme. En als we kijken naar de tijd waarin we nu leven, broeders en zusters, dan is het wereldwijd antisemitisme nog nooit zo groot geweest. En we zien vooral, en ik heb dat vaker hier gezegd, dat als de spanningen in het Midden-Oosten toenemen, we zien dat helemaal sinds 7 oktober, dan heeft dat zijn weerslag ook op de Joden buiten Israël. We leven in spannende tijden. In tijden waarvan de Bijbel leert dat Israël als volk steeds meer alleen zal komen te staan. En de Bijbel leert dat er inderdaad nog een tijd van benauwdheid zal komen, van schrikwekkende duisternis voor het volk. En ik zeg het met pijn in mijn hart, waarbij de Bijbel leert dat uiteindelijk alle volken zich tegen Israël zullen keren. Zacharia 12. En toch wacht Israël dwars door die schrikwekkende duisternis, door lijden heen, nog een heerlijke belofte. En daarover lezen we ook hier in Genesis 15, vers 18. Laten we met elkaar lezen en afsluiten. Daar staat: op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. En hij zei: aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven van de rivier Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Nou, broeders en zusters, de afgelopen 2 jaar hoorde je voortdurend die slogan: from the river to the sea. Toch of niet? Ja. En men bedoelt daarmee de Jordaan tot aan de Middellandse Zee. Want de rest is nu Arabisch grondgebied. Nou, hier in Genesis 15 vinden we nog een geweldige belofte: van de rivier de Nijl tot aan de rivier de Eufraat aan toe. Een geweldig groot land wat Abraham, maar ook de nazaten van Abraham, het volk Israël, wordt beloofd. En ik weet niet hoe u deze belofte leest. Maar ik geloof dat deze belofte een van de vele beloften is die straks werkelijkheid zal worden na de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Israël zal dat hele grondgebied bezitten. En let op wat ik nu zeg, terwijl ik tegelijkertijd ook geloof dat de nazaten van Ismaël, de Arabische volken, ook daar hun aandeel in zullen hebben. Hoe je dat precies moet zien, weet ik niet. Maar ik geloof wel dat er nog een geweldige verzoening tot stand gebracht zal worden, ook tussen Israël en de Arabische volken. Maar daarvoor is het allereerst belangrijk dat ze verzoening hebben met God, door de Heer Jezus Christus. En ik merk heel vaak, broeders en zusters, dat zo'n belofte uit Genesis 15 heel makkelijk wordt toegepast op de huidige staat Israël 1948. Maar een hele belangrijke vraag die we onszelf moeten stellen is: hoe verhoudt deze belofte zich tot wat God nu doet en wat hij nog gaat doen in de toekomst? En het is belangrijk dat we daarin gelijke tred lopen met het plan van God. Dat we niet vooruitgrijpen op beloften die God legt in de toekomst en die we proberen toe te passen op nu. Is het namelijk zo dat als Israël maar hard genoeg vecht, dat ze dan dat hele gebied van de Eufraat tot aan Egypte toe, dat ze dat in bezit moeten krijgen en dat we, ja, God een handje moeten helpen om deze belofte te vervullen en dat ze al die vijanden moeten gaan onderwerpen? Nee, broeders en zusters, zo werkt het niet. Hoe krijgt Israël dan wel deel aan deze belofte hier in Genesis 15? Wanneer wordt dit dan wel vervuld? Waarin ligt de sleutel? Let op wat ik nu zeg. De sleutel ligt hierin. Op het moment dat Israël gaat wandelen in de geloofsvoetsporen van hun vader, Abraham. Ja. Dat ze hun vertrouwen als volk gaan stellen op de Heere. Zeg ik daarmee dat de huidige staat Israël dan niet in overeenstemming is met de profetieën? Nee, dat zeg ik niet. De huidige staat Israël moest opgericht worden. Er moest een gedeeltelijke terugkeer plaatsvinden. Maar als je het hebt over de terugkeer, het herstel van Israël, dan zal dat gebeuren op een moment dat Israël als volk de naam van de Heere zal gaan aanroepen. En de Bijbel leert dat dat zal zijn in een tijd van grote benauwdheid. Zoals het Joodse volk in Egypte vanuit hun benauwdheid de Heere begonnen aan te roepen en de Heere zich uiteindelijk over het volk ontfermde. Dat is wat de Bijbel ook leert met betrekking tot Israël in de eindtijd. Het Joodse volk zal straks in de benauwdheid de naam van de Heere gaan aanroepen in Israël, maar ook al die Joden die nog buiten Israël wonen, die zullen ook straks vanuit de benauwdheid zijn naam gaan aanroepen. En dan liggen er nog geweldige beloften weggelegd als de Heer Jezus Christus zal terugkeren naar deze aarde. Ik ga afsluiten. Zoals Israël op weg is naar haar erfenis, ondanks al die lijden, die verdrukking mag uitzien naar die heerlijke landbelofte, die heerlijke belofte die de Heer hen nog heeft gegeven. Zo mogen ook wij weten, broeders en zusters, dat wij op weg zijn naar wat de Bijbel zegt, een beter, namelijk een hemels vaderland. Hebreeën 11, vers 16. En voordat we dat hemelse vaderland binnengaan, leert de Bijbel dat wij vaak ook te maken krijgen met lijden. En dat we mogen weten dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks nog zal komen. En daar mogen we aan vasthouden. En vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met lijden, met moeite in ons leven. Maar we mogen vasthouden aan die heerlijkheid, dat hemelse vaderland, wat straks gaat komen. Net als Abraham zijn we vreemdelingen. We zijn bijwoners. We zijn op doorreis. Glorie voor zijn naam. Amen. Zullen we de Heere danken? Mag ik u daarin voorgaan? Liefdevolle Vader in de hemel, Ik wil u danken, Heer, dat we vanochtend ook weer in alle rust uw woord mochten openen. Dank u wel dat we zo mochten stilstaan bij Genesis 15. Dat we mochten stilstaan bij het geloof van Abraham. Dat we vanuit een geloofsbril, vanuit Romeinen 4, ook mochten zien dat dat geloof van Abraham heel sterk is verbonden met opstanding. Heer, en ik wil zo bidden dat dat toch ook in ons leven ook mag, ja, werkelijkheid mag zijn. Dat we geloven niet alleen dat u voor ons bent gestorven, aan het kruis bent gegaan, maar dat we ook mogen weten dat u bent opgestaan, dat u leeft. En dat wij met u ook gezeten mogen zijn in die hemelse gewesten. Ik wil u danken voor, ja, deze rijke boodschap vanuit Genesis 15, waar we ook weer bepaald zijn, Heer, bij aan de ene kant ook nog het lijden, maar aan de andere kant ook de heerlijkheid die ons nog wacht. Het lijden ook voor het volk Israël, Heer, en wat heeft uw volk geleden door de eeuwen heen en wat leidt uw volk ook nog vandaag en we weten ook nog dat er nog een moeilijke tijd voor Israël zal aanbreken. Maar dank u wel dat we ook over die tijd mogen heen kijken en dat we mogen weten dat er hoop is voor de toekomst, maar dat die hoop ook ligt in en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Ik wil zo bidden, wilt u, ja, het ook verder uitwerken in onze harten? Willen u ook blijven bidden, ook voor de huidige situatie in het Midden-Oosten? Heer, dank u wel dat al die gijzelaars ook allemaal vrij zijn, maar ja, we zien dat er ook heel veel trauma's zijn, Heer, en ja, dat er ook heel veel puinhopen zijn. Heel veel mensen in Israël die worstelen met trauma, maar ook zoveel mensen die in Gaza hun huis kwijt zijn en ook worstelen met trauma's, met verdriet. Maar dank u wel dat we ook daar zien dat er soms ook mensen tot geloof komen in de Heer Jezus. Recent nog zo'n prachtig getuigenis van een vrouw die notabene getrouwd was met een Hamas-strijder en die tot geloof is gekomen in uw Zoon, de Heer Jezus, en ja, het leven daarin heeft gevonden. We willen bidden voor de kerk ook op die plekken, dat ze mogen standhouden, dat ze ook die rijkdom van het evangelie ook mogen delen. Heer, we willen bidden ook voor de werkers in Israël, dat het evangelie ook op die plekken mag klinken. Maar ik wil ook zo bidden voor ons eigen leven, Heer, dat we een getuige van u mogen zijn, ook in onze eigen omgeving. Heer, ik wil zo danken voor deze ochtend en we willen het allemaal zo weer terugleggen in uw handen. Glorie voor uw naam. Amen.